hoop en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de verzen 1, 3 en 7. Psalm 22, de verzen 1, 3 en 7.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Jesaja en daarvan het 53ste hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beelden, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die niet poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden u de schriftlezing uit Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit de dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren, en zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonder gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God des levens, gij God des hemels en der aarde. Gij zijt op deze dag het geweest en gij zijt het tot op heden en tot in alle eeuwigheid. De behouder der ziel, waarvoor gij uw zoon gezonden heeft om tot een rantsoen voor velen te zijn. Tot een rantsoen van vele overtreders, tot een rantsoen van vele goddelozen. Tot een rantsoen van vele doden. En gij uw woord leert dat dat zijn de gegevenen des vaders, die gij mij gegeven hebt, o Heere, daar bid gij voor om hen toe te brengen in de tijd, om hen te onderhouden en door dit leven te dragen naar het vaderhuis met de vele woningen, want uw koninkrijk, uw huis moet vol worden. En daar staat gij zelf voor in, want als dat van ons afhing, kwam er geen een binnen. Heere, maar mocht gij door woord en geest ook deze dag nog vele overtreders tot uw eigendom slaan, en nog vele goddelozen rechtvaardigen op grond van de gerechtigheid van Christus, zijn eigen verworven gerechtigheid, waarin en waardoor en waarmee wij voor u kunnen bestaan. Heere, dat het is mag opgaan, die zonne der gerechtigheid, als wij nog in duisternis verkeren, als wij daar nog verkeren in die schaduw des doods, als wij nog verkeren in dat land waar de duivel de scepter zwaait, in die hof waar de sterk gewapende regeert. Maar Heere, gij zijt sterker dan de sterk gewapende. Gij hebt door uw lijden en sterven alle machten en krachten aan uw voeten onderworpen. Gij zijt de dood tot de dood geweest. Gij zijt het graf tot een graf geweest. Gij zijt de duivel tot een duivel geweest. En gij zijt de zonde tot een zonde geweest. Opdat goddeloze zondaren gerechtigheid, heiligheid, heerlijkheid hebben in u. Heere, mochten we het geheim bij u vandaan geopenbaard weten door woord en geest. En mocht hier alle rationalisme de grond in geslagen worden, omdat hier geen verstand voor nodig is, dan alleen het geloof van Christus toegepast door de Heilige Geest in onze harten. Dan kan een ongeboren kind in de moederschoot het verstaan. Lieve Heere, en meer geloof hebben we niet nodig als dat geloof van Johannes de Doper in de moederschoot, die de stem van zijn moeder, van de moeder des Heeren hoorde en van vreugde opsprong in de buik van Elisabeth. Meer geloof hebben we niet nodig, want dat geloof dat verenigt met Christus. Dat geloof ontvangt de Heilige Geest. Heere, mocht gij het ook deze dag openbaren, dat er geen grote mensen bestaan, wel in eigen waan en eigen dunk en verbeelding, maar dat gij het alleen de kinderkens geopenbaard hebt en nog openbaard. Lieve Heere, mocht gij ons voorgaan in het spreken en luisteren, en mocht gij ons geven de gewisse weldadigheden Davids, dat vaste verbond dat van geen wankelen weet, met de Heer Jezus Christus als verbondshoofd, als representator voor de zijne. Heere, mocht gij ook deze dag, ja alle dagen in de week, uw uitverkorene toebrengen, en dat zijn alles verloren zondaren, goddelozen, waarvoor gij te zijner tijd gestorven zijt. Want gij hebt voor de overtreders gebeden die u van de Vader geschonken zijn. Heren, mochten we het verstaan door de bediening van uw geest, gedenk land en volk. Wij zijn als land en volk van u afgehoereerd. Wij hebben u de trotse nek toegekeerd, ja wij en onze Vader tevens. Met allerlei rationalisme. Maar mocht gij de koning der koningen openbaren, opdat hij heerse van zee tot zee. Heren, het is alles aan u, het is alles op u, blijft alles op u wachten. Mocht gij al uw gane getrouwe knechten in deze wereld nog aangorden met kracht uit de hoge, gedenk de broeders in de west en in de east. Heren, gij zijt God en niemand meer. En gij duldt geen andere goden nevens u. Mochten we daarin ontdekt worden, mochten we ermee in de schuld vallen, want anders is het nog maar eigenwillige godsdienst. En mochten we in de Heer Jezus Christus onze blijdschap hebben. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, wie heeft onze prediking geloofd? Dat is niet alleen de roep van Jesaja, dat is de roep van Christus, van de apostelen en de profeten. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Wien is die sterke arm Gods geopenbaard? Die sterke arm geopenbaard van de Vader in de zending van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wie? Daar zal een antwoord op opgegeven moeten worden, geliefd in ons leven. Aan deze zijde van het graf. Wien heeft onze prediking geloofd? En als we aanzien wat voor ogen is, ja, dan zou je met Elia en Jeremia die moedeloos van worden. Daar zou je echt moedeloos van worden. U weet, we hebben gepreekt over Elia onder die jeneverboom. Daar lag hij moedeloos. En zeg, Heer, neem mijn naam om weg, want ik ben niet beter als mijn vader. Ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Het is nou afgelopen. Nee, Elia, het is niet afgelopen. Want het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voorgaan. Hij zal de dagen verlengen. O geliefd, als je eens in dat wonder mag kijken, als je eens in dat wonder mag blikken, in het kader van de toepassing des hart, daar zou je er vrolijk van worden. Ik ben zeer vrolijk in den Heer. En in zijn gerechtigheid. Want zijn gerechtigheid redt van de dood. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De politiek? Maar geliefde, dit is een ontzaglijk hoofdstuk. Jesaja 53. Gaat over de leidende knecht des Heren. We leven in de leidersweken. En ik persoonlijk hou er niet zo van om daar allemaal gedateerd op in te gaan. He, feestdag op feestdag. Gods volk is in Christus meer dan overwinnaar. Op Goede Vrijdag, op Paas, op Pinksteren, op alle dagen van de week. En Calvijn hield op de christelijke feestdagen een gewone preek. Nam die gewone stof. Want geliefden, we moeten die afgoderij eens afleren. Want door al die herinnering van die feestdagen is er nog nooit een mens tot bekering gekomen. Nog nooit. Het geschiet altijd door woord en geest. En weet je, wij hebben alles tegen. En dat is onze eigen schuld van nature. Hè? Een mens voelt zich aangetrokken op de verboden vruchten. Op de verboden boom. En dat is niet alleen in het paradijs geschied, geliefde, want die breuk repeteert zich in ons leven. Die breuk repeteert zich in ons leven. Dan moet je niet naar een ander kijken. Dan moet je maar bij je eigen hart blijven. Er heb niemand gevraagd. Kijk, in Jesaja 53 worden alle menselijke pretenties de grond ingeslagen. Ik moet eigenlijk zeggen, verbrand en verdampt.
alle menselijke pretenties, alle rationalisme, alle organisatie, alle politiek, alle beweging op deze wereld wordt in Jesaja 53 verdampt. Alsof het niet bestaat. En het zal ook verdampen. Want de Heere komt, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Want diezelfde leidende knecht des Heeren die hier wordt geopenbaard, die hier wordt beschreven in Jesaja 43, is dezelfde knecht des Heeren die ons wordt verkondigd in Psalm 2. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaan moet, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. En daar heeft de Vader tot de Zoon gesproken. Er was geen mens bij, hoor. Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En door welke weg moest dat gaan, geliefde? Dat lezen we in Jesaja 53. En in afhankelijkheid des Heren hopen wij daar uit te prediken het woord onze Gods. En als we dat heiligdom binnentreden, geliefde, van het lijden van Christus, mogen we wel vervuld zijn met eerbied en diep ontzag. Maar van nature zijn we niet vervuld met eerbied en diep ontzag, want er is geen mens op aarde die wat in Christus ziet. Helemaal niemand. De refodom niet, de christenheid niet, in oost niet, in west niet, de Eskimo's niet, de heidenen niet, niemand niet. Geen koning, geen president. Binnenkort houden ze zo'n nucleaire top. God lacht erom. God lacht erom. Moet dat mooi eens, leggen naast Jesaja 53. Al die menselijke bewegingen, die politieke beslissingen. God lacht erom. Want er is maar één koning die regeert in gerechtigheid. En dat is Christus. En de rest heeft niets te zeggen. Niets. Presidenten niet, premiers niet. Tweede Kamer niet, niemand, geen koningin, geen koning, niets, niemand. Het zijn allemaal muizenbewegingen. En als hij daar is, ja, als hij nooit van de almacht van Christus overtuigd bent geworden door die waarachtige wedergeboorte en bekering, dan weet je er niks van. Dan geldt dat net wat Koberen gezegd over Menno Simons. Menno Simons zegt, die ging niet te ver, hij wist er niks van. Nou, dat is nou een hele preek. En dat geldt voor elk mens van nature. En dat geldt ook in zijn geheel voor de christelijke politiek. Ze weten er niks van. Ze weten er niks van. Daarom zegt Christus ook, Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Van der Staaij weet niet wat die doet. Maar nou is er wel een onderscheid. Nou is er wel een onderscheid, want Christus bidt niet voor alle overtreders. Ik heb u dat de vorige keer, niet de laatste keer, maar de keer ervoor geloof ik, gepredikt. Over dat uit het hoge priesterlijke gebed waarin Christus bidt. Hij zegt, hij bidt tot zijn Vader. Hij zegt, Vader, ik bid niet voor de wereld. Dus Christus spreekt geen algemene verzoening. Dat komt tot uitdrukking in zijn prediking van de profeten, de apostelen en Christus. En dat komt ook tot uitdrukking in zijn lijden en sterven en tot uitdrukking in zijn ambt als hoge priester. In zijn hoge priesterlijke voorbeeld. Dan komt dat uitdrukkelijk tot uitdrukking dat Christus niet bidt voor alle mensen in de wereld. Niet voor alle beleiders, niet voor alle christenen, met een kleine c. Daar bidt hij niet voor. Hij bidt alleen voor de gegevenen des vaders. Voor de goddeloze uit Romeinen 5 vers 6, waarvoor die te zijnde tijd gestorven is, daar bidt hij voor. Daar bidt hij voor, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bidt niet voor al die overtreders die daar op Golgotha vergaderd zijn. Dat is echt een misvatting, hoor. Dat is echt een misvatting. Want er zijn erbij geweest die hebben gezegd, hij heeft de duivel, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Die ene uitspraak, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Daar bidt hij niet voor. Die kunnen nooit meer bekeerd worden. En als hij in die geest leeft, kan je nooit bekeerd worden. Wie het ook betreft, ik hoef niet te wijzen. Dat weet God op het allervolmaaktst. De Heere weet
De Heer kent degene die de zijne zijn, maar hij kent ook degene die het niet zijn en die het nooit zullen worden. U zegt dat is een ontzaglijke waarheid. Ja, ik wilde wel eens dat je dat zou geloven als een ontzaglijke goddelijke waarheid. Want dat blijft staan, geliefde. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar nou is het wel het geheim. Nou is wel het geheim. Jacob kende Esau wel, maar Esau kende Jacob niet. David kende Saul wel, maar Saul kende David niet. Kijk, dat is nou altijd het geheim. Die tollenaar daarachter in die tempel, die kende wel die fariseer in zijn hart die voor in de tempel zijn eigen stond te prijzen. Maar die fariseer voor in de tempel, die kende die tollenaar niet in zijn eigen hart. Dat is nou altijd het geheim. Hè? Gods volk komt openbaar als enkel kwaad. En daarom schreeuwen ze naar de hemel. Gedenk niet meer aan het kwaad dat ik heb bedreven. Het is enkel kwaad. Een hypocriet heb kwaad en goed. Mooi zo pletten. Mooi zo pletten. En de SGP doet het allemaal goed. Nou, dat is een van God verdoemde partij. Een van God vervloekte partij. Van der Staaij die staat op zijn borst te kloppen. Hij zegt, het is ongekend. Wat een winst, wat een verkiezingswinst we hebben gehad. En moet je dat nou eens leggen naast die leidende knecht des Heren. Dan zakt heel die propaganda van het RD en de SGP de hel in. En als je daar, en als je dat niet ziet, geliefde, dan ben je niet met God verzoend. Dan ken je Christus niet, want als je Christus mag zien als die leidende knecht des Heren bij God vandaan, door de ogen des geloofs, dan geef je nog geen cent voor al die politieke bewegingen. Daar regeert God ook niet door. Nee. Dat is spek en bonenspel. Dat is spek en bonenspel. Mensen denken nog, als ze een stem geven aan de democratische politiek, dat ze invloed kunnen uitoefenen. Nou, dat is echt een grove misvatting. Dat is echt een grove misvatting. We hebben die hele boel te bestrijden in de naam des Heren. En de Heere zal het allemaal aan de vernietiging overgeven. Want alle knie zal voor hem zich buigen en vallen voor hem neer. Altheidendom, dat zijn de gegevenen des vaders. Zijn lof betuigen, dienstvaardig tot zijn Heer. Maar nou is het wel de vraag, geliefde, wien heeft onze prediking geloofd? Want als hij dat mag geloven, dat er geen andere gerechtigheid van God bestaat dan de gerechtigheid van Christus, die redt van de dood, in de toepassing des harten, dan ben je overgegaan van het politieke koninkrijk der duisternis naar het koninkrijk van God en Christus. En dan, een geliefde, dan ga je alles in geloofslicht zien. Dan ga je alles zien in het licht van Gods heilig woord. Dat Christus heeft overwonnen, duivel, dood, politiek, vlees, zonde. Deze hele wereld heeft Christus overwonnen door zijn lijdelijke gehoorzaamheid en dadelijke gehoorzaamheid. En er zal niks van die bewegingen die hij overwonnen heeft, van die machten en krachten, in rekening gebracht worden op de account van mensen. Het wordt alles vervloekt en verdoemd. Dus kun je eens nagaan, geliefde, waar de democratische politiek, die moet je eens leggen naast Jesaja 53. Dan zakt het in de hel, heel die bewegingen en die daaraan meedoen ook, als ze zich niet bekeren. Want als je eigenlijk tot God bekeert, als je deze prediking gelooft, waarvan Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd? Dan ga je niet in de politiek participeren, maar dan ga je er tegen getuigen. En als dat niet het geval is, geliefde, dan ben je misschien wel vroom, net zoals Van der Staaij met die residentiepauzediensten. Ze kunnen allerlei vrome woorden in de mond nemen, maar de praktijk staat er haaks op. En als je zo'n verdoemde huichelaar bent, dan zak je straks de hel in. Dat is niet mijn oordeel, dat is het oordeel Gods. Want alle Godvergetenen, die zal God verdoemen. En als je nou, als we nou dit hoofdstuk hebben gelezen, en je kan daar overheen wandelen, alsof het niet bestaat, alsof je jezelf niet kent. Nee, van nature kennen we onszelf ook niet. Dan stappen we met grote mijlslaarzen over dit hoofdstuk heen. Maar dit hoofdstuk is het criterium in elk mensenleven.
Wien, het begint gelijk al met een toetsteenvraag. Wie heeft onze prediking geloofd? Denk je dan nog, als dat zo mag zijn, dat je God en de mammen nog kunt dienen? Denk je dat? Dat je nog een beetje kunt sjoemelen tussen wet en evangelie? Tussen recht en onrecht? Tussen kwaad en kwaad? Kiezen tussen kwaad? Denk je dat? Daar konden die dwaze maagden nog geen eens. Nou, en de huidige prediking, het gros van de huidige prediking kan nog niet in het licht staan. Van, ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ik zeg, je preekt nog geen eens de bekering van de dwaze maagden. Daar kan er nog geen eens een tippen. Die bekering van de dwaze maagden, die staat nog op een hoger level als jouw prediking. Kun je nagaan? Ze komen nog geen eens tot de gemene werkingen des geestes. Het is gewoon maar een algemeen praatje. He? Jezus aannemen, geloven en noemen ze alles maar op. En er zijn er ook nog die met een dosis gevoel, een emotie, he, de mensen proberen te bewegen om te geloven. Dat zal nooit gebeuren. Het is allemaal schijngeloof. Dat moeten we afsnijden op grond van Gods woord. Wien heeft onze prediking geloofd? Waar? Wat is dat voor prediking? Dat is de prediking van wet en evangelie. Dat is de prediking, de wet tot verdoemenis, niet de wet alleen tot ontdekking. Want heel de wereld die loopt met enige ontdekking. Ook de onverzoende wereld die loopt met enige ontdekking. Elk mens wordt geboren met nog een sprekend geweten. Dat is wel verzondigd dat geweten. Maar elk mens wordt geboren met een sprekend geweten. Ik heb u pas geschreven dat ook de kerken vervuld zijn met een toegeschroeid geweten. Toegeschroeide gewetens. Er wordt er van alles nog bedreven. Er wordt er van alles nog van allerlei vroomheid. En de prediking en de sacramenten. Dat gaat allemaal door. En dat zal ook doorgaan, hè, zolang deze wereld bestaat. Maar 99,99,99 van de kerk in deze wereld zijn vals. En dat zeg ik niet zonder grond, dat is geen overreactie. Omdat ik dat zeg, nee. De Heer Jezus zegt, zal ik nog mijn geloof vinden op deze wereld. Dus daar is het op gegrond. Als de Heer Jezus dat vraagt. Er zal geloof gevonden worden, want hij is met zijn kerk tot aan de verleiding der wereld. En die 7000 zal de Heer altijd behouden, niet qua getal, hè, maar qua volheid, want in Christus is alles volheid. Vol van genade en waarheid. Al zou die maar 2 mensen hebben hier op deze wereld, dan is dat de kerk. Die God vrezen, dan is dat de kerk. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En dat is de kerk, die gelooft de prediking van de profeten, van Christus, hè. Die hebben ook de prediking van Mozes geloofd. Want als gij de prediking van Mozes niet gelooft, hoe zal gij dan ooit in Christus geloven? Kijk, daar heb je het. Als hij de prediking van Mozes gelooft, dan maak je een hellevaart. Want dan kan je niet meer bestaan voor God. En als je daarmee kan sjoemelen, dan blijf je recht overeind staan. En dan heb je ook Christus niet nodig. Dan loop je maar 7 mijlslazen over deze man van smarten. Want dan hebben mensen totaal geen zicht op de leidende borg Christus. En mensen, we moeten deze prediking, dat is een prediking voor ons eigen hart en leven. Dan hoef je niet bij een ander te raden te gaan. Onderzoek u zelf nou of gij in het geloof zijt. Gij volk dat met geen lust bevangen is. Er is heel weinig geloof in onze dagen. De hele politiek is zonder geloof, ook de christelijke politiek. Van der Staaij, Egberts en noem al die mannen maar op. Ze hebben geen druppel geloof. Dat is niet mijn oordeel, dat is Gods oordeel. Want als ze deze prediking zouden geloven, dan zouden ze opstaan en dan zouden ze tegengetuigen. Dan zouden ze eerst in de schuld komen. We hebben mijn eed gepleegd tegenover God. We hebben gelogen en bedrogen. We hebben God op het hoogst misdaan. Maar tot op heden gebeurt het niet. Ze volharden in hun ongerechtigheid, in hun politieke ongerechtigheid. En dat is de schuld van de Reformkerk. Want de Reformkerk, ik heb het al 1000 keer gezegd en ik zeg het nog een keer, hebben hun getuigenisstem, wat ze niet meer hebben, aan de politiek gegeven. Nou, daar zal God op terugkomen. Daar zal God over toren. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heer geopenbaard? Wie? Daar moet een antwoord op komen. Gods ware volk kan er een antwoord op geven.
Die geloven de prediking van Mozes, de profeten, de apostelen, Christus. Jazeker. Daar kunnen ze getuigenis van afleggen dat hun de arm des Heren is geopenbaard. In die uren des gerechts. En hoe is die geopenbaard? Daar stonden ze daar als eters van de verboden boom in het paradijs Gods. En wat heeft God gedaan, kinderen? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Ja. Daar was geen hoop meer op, daar was geen zicht meer op. En toch lagen de beloftes er wel. En Abraham heeft hem gezien van verre en omhelst. De vervulling van de belofte niet verkregen hebbende in de tijd. Hij heeft de belofte, hij heeft Christus ontvangen. Hij heeft Christus ontvangen in de belofte. Maar hier gaat het over Christus die nog komen moest. Nou, hij is als een reisje uit die afgehouwen tronk van Isaïe opgeschoten. Als een scheut uit een dorre aarde. Er was geen gedaante nog heerlijkheid. En als hij nou naast deze man versmat, ik zeg het nog een keer. Alle stichtingen, kerken, organisaties, politiek. Als hij dat is toetst aan deze man versmat. Dan is wat ik genoemd heb, dan is dat alles vijandschap tegen deze man versmat. Vijandschap. Van der Staaij zegt, er is geen reden voor fatalisme. Maar in die uren des gerichts, in de uren van de rechtvaardigmaking, is een mens compleet fatalistisch. Compleet leidzaam. Compleet leidelijk. En als hij dat niet kent, ken je Christus niet. Want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. God heeft waarachtig geen politiek nodig hoor, om zijn koninkrijk te doen komen. Verstaat dit toch, gij Godvergetende! Dat zegt Micha, want hij zal komen en de aarde met de band slaan. Als je deze man versmatte, wie zag er nou wat in die man versmatte? Nou, de moorman zag er aanvankelijk ook niets in. Nee, hij las zijn eigen oordeel in Jesaja 53. Zo wordt het nooit gepreekt, maar ja, daar heb ik niks mee te maken. Zo wordt het wel bedoeld. Die man, die moorman, die las zijn eigen oordeel. Hij was die man van smarten. Hij was die uitgeworpene. Hij mocht de tempel niet in, want hij was een eunuch. Hij was geen man en geen vrouw. Dat is toch, heb je eigenlijk zo eens leren kennen, geliefde. Ik zou haast zeggen, in dit verband, homo's en pedofielen zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Ja? Hoeren en tollenaren. Want deze eunuch, die is ons voorgegaan in het koninkrijk der hemelen. Want de Heere die bezorgde hem het en uitlegde. Filippus. En dat kent al Gods volk. Dat kent al Gods volk. In de weg welke woest is. In de weg waarin de weg ophield. Want het was voor die moorman leven of sterven. Sterven, dood of leven. Oordeel, de eeuwige verdoemenis of het eeuwige behoud. Dat was, dan kwam hij op een punt, dan kon hij niet meer verder. En dat kent al Gods volk. Dan houden de wegen op, zei Gods oude volk. Hè? En ja, die toeleidende weg bleek ook maar een wegversmalling op de brede weg. Dus daarop word je niet behouden op die toeleidende weg. Daar ben je nog stik onbekeerd. Daar ben je niet zonder de werkingen des geestes. Maar met de werkingen des geestes kom je niet in de hemel. Dan kun je God niet ontmoeten met de werkingen des geestes. Nee, nee. Moet verder komen. Christus moet ons geopenbaard worden. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is die sterke arm, dat is Christus. Want kijk, dan komt het vervolg, dan komt het antwoord erop. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht, voor Gods aangezicht. Zijn aangezicht is de aangezicht des vaders. Voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit de dorre aarde. Was niet mogelijk. Menselijk was het niet mogelijk. maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Het was Gods wil en welbehagen. Want al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die boom des levens, dat is Christus, die moet ons geopenbaard worden. Is dat nou je gebed? Is dat nou je strijd? Dat Christus aan je ziel geopenbaard mag worden. Als die sterke arm des vaders. Of denk je nog dat je met een beetje gedrag dat je er wel een beetje in orde kan maken. Met vlijt en gedrag. Denk je dat? Denk je dat je met een beetje politieke bewegingen. Want daar zijn de kerken ook vol van politiek. We hebben het gezien van de reactie van de hersteld hervormde kerk op de uitspraken van dominee Van Andel. Het gaat hier niet over dominee Van Andel, want in hem heb ik geen vertrouwen. Ik heb in geen mens vertrouwen. Ik vertrouw mezelf niet. Maar het gaat hier over wat er gezegd is. Die dominee die heeft geen oordeel geveld op minister Borst. Nee, nee. Kijk, als Wilders nou zijn kromme uitspraak doet, een beetje blaft. Hè, er staat heel, ook de kerk, je hebt het toch gelezen. Er staat heel de wereld overeind. De politiek staat op hun achterste benen. De christelijke politiek staat op hun achterste benen. Reformatorisch Dagblad staat op het achterste, maar het is allemaal afleiding. Afleidingsmanoeuvres. Afleidingsmanoeuvres. Opdat jij gedaan, man, ik heb het bedrog daarin wel aangetoond. Maar geliefde, wie heeft onze prediking geloofd? De duivel die zorgt altijd voor zulke gebeurtenissen, opdat je me niet aan Christus zou denken. Opdat je me niet aan je zaligheid zou denken. Opdat je me niet aan de redding van je ziel zou denken. De duivel die zorgt altijd, hè, er is een vliegtuig vermist, er is dat gebeurd, zus gebeurd, zo gebeurd. En de gebeurtenissen die rollen achter elkaar in onze dagen. En dat is een trick van de duivel om je van God en Christus af te houden. Vat je dat? Hè? De kranten staan vol politiek bedrog. Hè? Verdraaide feiten. En daar wil de duivel de mens mee bezighouden. Totdat hij in de dood valt en dan zegt de duivel... Nou heb ik je. Nou, ik zal u vertellen, gemeente, dat de duivel al het grootste gedeelte van de wereld heeft. Terwijl die mensen allemaal nog leven. Die hebt hij al, daar hebt hij ook geen moeite mee. Daar hoeft hij niks voor te doen, want die dansen gewoon met hem in het gareel. En daar behoort ook het grootste deel van de christenheid bij. Gods woord tekent het al dus. Er waren 5 wijzen en 5 dwazen. Dus van die reformatorische christenheid zou je zeggen, nou de helft. Nou, het is in onze dagen niet de helft hoor. Nee, absoluut niet. Nou. Er wordt in onze dagen, ik zeg het nog een keer, nauwelijks waar geloof gevonden. Want kijk, het ware geloof, dat is geen hefboom in mensenhand, maar dat is waar God zich van bedient. Waar God door werkt. Nou, vroeger hoorde je wonder op wonder. Hè? Vroeger hoorde je wonder op wonder. Wat hoor je tegenwoordig? Het is allemaal rationalisme. He? Het klopt allemaal, het is net een legpuzzel, alles klopt. Maar ik zou je toch vertellen, geliefde, dat Gods oude volk, die stond dagelijks voor raadsels, voor onmogelijkheden. En Gods ware volk in onze dagen ook, die staan dikwijls voor onmogelijkheden. Want dan zien ze voor zich een dorre aarde, waar geen plantje meer in groeit. Geestelijk bedoeld. En zo leren ze ook zichzelf kennen. Enkel een stuk dor slik, slijt. Meer niet. Mens is niks. Mens betekent ook helemaal niks. Het stelt helemaal niks voor. Want uit stof zijn we voortgekomen en tot stof zullen we wederkeren. Wat voor pretenties heb je mens? Op mijn hoorders, mijn luisteraars. Wat voor pretenties hou je erop na? Wat voor ambities hou je erop na? Zeg het me. Verwacht je dat deze wereld, ja, de duivel belooft je koeien met gouden horens. Maar weet je wat je krijgt? De eeuwige rampzaligheid. Maar als je nou eens mag staren, als je nou eens mag zien op deze man van smatten. Ja, dat is al een wonder, want dat doen we mens nooit uit eigene beweging. Dat komt ook niet tot stand door het aanbod van genade. Dat komt ook niet tot stand door de liefde Gods die in onze hart is uitgestort. Er komt geen mens door tot bekering hoor. Pas zei er nog een broeder, dat vind ik laster, zegt hij. Maar er komt geen mens door de liefde waardoor Paulus gedreven wordt Door die gedreven liefde tot bekering. Geen mens.
Dat zegt Gods woord zelf. Ik heb u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst.
Want heel de wereld en heel de onbekeerde godsdienst, die zondigt niks anders als tegen de wet en tegen de liefde.
Daar is een inwendige, krachtdadige roeping voor nodig om eerst de vergeving der zonde toe te passen en om dan de liefde Gods in je hart uit te storten. Anders gebeurt er gewoon niks. Paulus werd constant door de liefde van Christus gedreven, maar de meesten die verwierpen het. Dus, daar komt geen mens toe. Ja, als de Heere door die inwendige roeping, dat slaan ze allemaal over in onze dagen, want ze beginnen met het geloof. Nou, ik heb u gezegd, ik heb u honderden malen gepreekt, het begint niet met het geloof, het begint met de werkingen des geestes, in het stuk der ellende. Daar begint het mee. Dan wordt de mens onrustig gemaakt, dan wordt de mens als een dodelijke staat ontdekt, als een doodstaat ontdekt. Er zijn vier fases van de wet, en dat is geen systeem hoor, maar ze voltrekken zich wel in een mensenleven. Ontdekking, vervloeking, verdoeming, doding. Ken je dat? Dat zou je achteraf leren kennen, want als je erin staat, dan weet je het niet. Paulus zei niet vooraf, ik ben door de wet gestorven. Nee, dat zei hij achteraf. Kreeg hij een terugblik. Maar gestorven was hij en toen was het einde van de wet Christus. Aan wien is deze arm, aan wien is deze Christus geopenbaard? Wien heeft de prediking geloofd en aan wien is deze arm geopenbaard? Dat is Gods ware volk. Wie weet ervan? Toen ze aan het einde van de wet gekomen zijn, toen die oude mens de keel werd doorgesneden, laat ik het maar eens zo zeggen, misschien versta je het dan. Toen de oude mens de keel werd doorgesneden door het mes der wet, toen heeft Christus zich aan de ziel geopenbaard als het einde van de wet. Wat betekent dat? Als de vervulling van de wet. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. En eigenlijk die gelooft, dan zou je toch wel denken mensen, dan zou je toch wel menen, mijn hoorders, dat heel de christenheid daarvoor in de rij zou staan. Vergeet het. Mensen staan allemaal in de rij voor de verboden boom. Hè? En weet je wat ze in onze dagen gedaan hebben? Ze hebben boven die verboden boom reformatorisch geschreven. Dus dat is geen reformatorische verbeteringscursus, nee. Dat is de reformatorische afval. Het is veel erger. Er is helemaal geen sprake van een reformatorische verbeteringscursus. Er is sprake van reformatorische afval. Reformatorisch is een vloek geworden in onze dagen. Ze hebben er een vloek van gemaakt. Christelijk is niet christelijk genoeg meer. De reformatie, dat was een revival van het christendom. Van de christelijke leer. Maar er is afgoderij mee bedreven. Er wordt nou een hele afgoderij wordt er opgezet, genaamd Revo 500. En daar treden Revo-predikanten in op. En die spannen samen met de valse oecumenen. En als die daarmee samenspant, dan moet ik hier nog eens een keer de nadruk op leggen. Als je een dominee laat optreden, die PKN is ingezegend ambtelijk. Weet je wat Rutherford daarvan zegt? Als hij één vinger uitsteekt naar de vijanden van Christus, dan zal God toornen tegen u en uw huis. Dus daar mag geen enkele verbinding, daar wil God geen enkele verbinding tussen zien. Tussen zijn volk en de valse godsdienst. Nee. Christus heeft wel in Samaria gepreekt tot hun bekering. Ja, maar dat is een hele andere zaak. Maar hij heeft geen gemeenschap gehad met een valse godsdienst. Nee. Toen heeft hij die Samaritaanse vrouw, die heeft hij ontdekt aan de valse religie. God is een geest en gij kunt God alleen maar aanbidden in geest en waarheid. En heel die godsdienst van jullie, die Samaritaanse godsdienst, die is van nul en geenerlei waarde. En dat geldt ook voor de Joodse godsdienst. Want geliefde, tegenwoordig de SGP met name leert godsdienstvrijheid, omdat ze haar eigen vleeselijke religie nog een beetje in stand willen houden. De status neutraal willen zien. Ja. Maar ik zou je ook zeggen, geliefde, die reformatorische godsdienst, de islam, de Joodse godsdienst, staat allemaal op één noemer. Want het is allemaal een ideologie.
Het is, Christus heeft het uitgesproken, het is volbracht. Dus als je nou de Joodse godsdienst nog een duimbreed ruimte geeft, dan ben je aan het godslasteren. Dan ben je Christus in zijn aangezicht aan het slaan. Er is maar één ware godsdienst. En die wordt ons in Gods woord geopenbaard in en door Christus. Wien heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want als dat geschiet in ons leven, geliefde, dan is er ene dorre droge vlakte sprake geweest. Wij hebben de vruchten, wij hebben de heerlijkheid van het eerste paradijs volledig verwoest door onze zonde, door onze afval van God, door uit het beeld van God te stappen. We hebben dat beeld verloren, geliefde. En we zijn geen beelddragers Gods meer. Maar nochtans hebben we onze ziel behouden, een verloren ziel, en die ziel is onsterfelijk. Dus we moeten gered worden door die enige rechtigheid die voor God geldt. En als dat geschiet, geliefde, in dat dorre aardebestaan van ons Adamsbestaan, want dat is ene dorre droge woestijnvlakte waar geen leven meer in te vinden is. We zijn dood in zonde en misdaden. En dan gaat de Heere in die dorre woestijn, waar geen leven in te vinden is, dan gaat hij als een reisje voor zijn aangezicht opschieten. En als een wortel uit een dorre aarde. Maar hij kwam in de gedaante van een bedelaar. Hij kwam niet in de gedaante met koninklijke kleding, met koninklijke pracht. Hij liet zich in doeken winden, die koning der koningen, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij liet zich in doeken winden. Hij liet zich in een beestentrog neerleggen. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Het Reformdom niet, de algemene christenheid niet, zware kerken niet, lichte kerken niet, de wereld niet, niemand niet. Alleen de wijzen uit het oosten en de herders uit Efratas velden, die hebben heerlijkheid gezien. In die man, in die baby van smarten, want het was ook al een baby van smarten. Omdat ze van God, bij God vandaan, de ogen geopend hebben gekregen. En niet alleen de ogen geopend hebben gekregen, maar ook ter hart hebben ogen geopend gekregen, opdat de koning der ere, deze man van smarten, inga. Toen hebben ze uitgeroepen: welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. En dat is die scheut die opkomt uit die dorre aarde. Waar niks is, wat alleen stof en aas is, daar komt God. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En als je denkt dat je nog met enkele bewegingen God kan bewegen, met enkele vrome bewegingen voor God zou kunnen bestaan, dan maak je een dodelijke vergissing. Je kerkgang helpt niks. Bijbellezen helpt niks. Bidden helpt niks. Zolang je buiten Christus blijft. Dan ben je dood in zonden en misdaden. Dan kun je doen wat je wil. Dan kun je bewegen wat je wil. Dan kun je een vlijt aan de dag leggen wat je wil. Dan kun je eigen verzoenlijk kleden wat je wil. Dat helpt je allemaal niets. Wie heeft onze prediking geloofd? Sola scriptura. Sola gratia. Sola fide. En dat staat in het kader van de tota scriptura. Ja. Vrije genade heb ik van mijn God genoten. En het gaat van genade tot genade, van geloof tot geloof. Wie heeft onze prediking geloofd? Die prediking van wet en evangelie. Van vloek en zegen. Van verwerping en aanneming. Van dood en leven. Dan ben je dood geweest. Omdat Christus dood geweest is. Dat is de grond. Maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik leef.
en gij zult leven. Wie heeft deze prediking geloofd? Gods volk kent er de kracht van. Gods volk kent er de genade van. In Christus. In en door Christus. Christus is niet een beginsel van het leven. Hij is het leven zelf. Tegenwoordig, en ik heb dat vroeger ook wel gehoord, ging er altijd tegenin. Hadden ze het over hem. Ja, die kent er ook een beginsel van. Of die kent ook het nieuwe leven. Ik zeg, waar hebben jullie het nou over? Ik zeg, jullie maken het wettisch. Jullie maken het tot iets. Ik zeg, maar ik geloof niet in iets. Ik geloof in Christus. Christus is die goddelijke tweede persoon. Door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. En dat is deze man van smart. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Het moet ons geopenbaard worden. Maar zit je daar nou ook om verlegen? En natuurlijk, mens zit er niet om verlegen. Natuurlijk, godsdienstmens zit er ook niet om verlegen. Absoluut niet. Een mens moet eerst in zijn dood geopenbaard worden. Moet eerst in dat dorre aardebestaan geopenbaard worden. Anders is er geen enkele behoefte om daaruit gered en verlost te worden. Je moet de banden, je moet de koperen ketenen des duivels gewaar worden. Dat is absoluut noodzakelijk. Anders gaat de mens nooit tot God bidden. Anders gaat de mens nooit, en dat is ook, dat bidden is ook ten eerste op je eigen behoud. Want als de mens in het aangezicht van de hel erachter komt dat hij geboeid zit in de ketenen van de dood en de duivel, dan wil hij er alleen maar verlost worden om van de straf, om van de eeuwige straf verlost te worden. Nou, dat helpt je niet wezenlijk. Dat gebed wordt ook niet verhoord. Nee. Als je bang bent van de hel, dan kom je er zeker in. God verlost zijn volk niet van de hel. Ja. Maar daar is het totale bestaan van ons inbegrepen. Wij hebben een helle bestaan van nature. Dan moet je niet naar die put kijken. Dat is ons bestaan. Ons bestaan is van nature zo gruwelijk, geliefde. Dat de Heere daar een vreselijke afkeer van heeft. Want een heilige God kan met ons bestaan geen bemoeienis hebben. Geen gemeenschap hebben. Maar nou heeft hij zijn lieve zoon als een scheut uit die dorre aarde doen opkomen. Die geen zonde gekend heeft nog gedaan. Om zijn zoon tot zonde te maken. Tot de grootste misdadiger in de toerekening. Want hij, zijn graf is bij de goddeloze gesteld. Daar gingen die goddeloze wachters zijn graf bewaken. Zijn graf is bij de goddeloze gesteld. Om Christus in de graf te houden. Maar er ging een weg aan vooraf van lijden en sterven. En die lijdende knecht des Heren, geliefde, had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, als die ons gepredikt wordt, dan hebben ze het in onze dagen over het aanbod van genade. Daar zijn ze zo gebrand op, net of dat mensen de macht hebben om op dat aanbod in te gaan. Het is de grootste goddeloze prediking die er bestaat. Het aanbod van genade is geen hefboom die je mens even over kunt halen om te geloven. Wat is dat voor een goddeloze prediking? Er worden de 1000 jongeren mee betoverd. Nou, ik misgun ze geen ingebeelde zegen, want ze hebben het allemaal zelf. Al die jongerenavonden, dat zijn allemaal avonden van vijanden van de ware bevinding. In één punt uit. Allemaal vijanden van Christus. En die daar prediken ook. Wie heeft onze prediking geloofd? Niet die prediking van Stichting Jij Daar. Onze prediking, de prediking, de ware schriftuurlijke prediking van de apostelen en de profeten en Christus. Dat is de ware prediking. En de ware prediking, dat woord, wordt ook rechtgesneden alleen door degene die God daartoe geroepen heeft. Ik heb u pas gezegd, ik geloof niet meer in tegenwoordige roepen. God roept niet om in een dwaling te blijven. Daar kan wel een ogenblik, daar kan je in vallen. Jazeker, want wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. Dat geldt ook daarvoor. Maar Gods ware geroepen knechten kunnen in die dwaling niet blijven. Nee, absoluut niet. Al gaat het om een fundamentele dwaling. Hè? Luther heeft ook gedwaald omtrent het avondmaal. En dat is geen klein ding. Maar hij heeft niet gedwaald
in het leerstuk waarmee de kerk staat of valt, de rechtvaardiging van de goddelozen, dat heeft hij juist mogen herontdekken. Calvijn is ook de moralistische kant op gegaan, maar deze mensen hebben niet gedwaald in de leer waarmee de kerk staat of valt. Daar gaat het om, dat is het centrum van de prediking. Christus tot rechtvaardigmaking. Hij is onze gerechtigheid. En als die onze gerechtigheid is, is die ook onze heiligheid. Kijk, dat vind je bij de Puritijnen niet, dat vind je in de nadere reformatie niet. Daarom is er nooit geen nadere reformatie geweest, geen doorgaande reformatie. Het is blijven staan bij de rechtvaardiging van de goddelozen en toen is het al verbasterd geworden. Toen is het al verbasterd geworden, in de na-reformatie. Wie heeft onze prediking geloofd? Dan moet je niet terug naar de reformatie, maar dan moet je terug naar Gods woord. Hè? Professor Baas zegt, we moeten terug naar Max Scheen. En nog zo iemand. Wat een afgoderij. We moeten niet terug naar de reformatie, we moeten niet terug naar Max Scheen, we moeten niet terug naar Calvijn, we moeten niet terug naar Luther, we moeten terug naar Gods woord. We moeten terug naar de prediking van de apostel en profeten. Dat is het fundament. Het fundament van de leer van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op welk het gebouw is samengevoegd. Goddelijk. Volmaakt. En tot in eeuwigheid zal rijzen. Daar moet je naar terug, daar moet je op gefundeerd zijn, want anders helpt heel je godsdienst zal als een boemerang op je hoofd wederkeren geliefd. Wees er toch eens van overtuigd. Onderzoek de schriften, want deze zijn het, zegt Christus, die van mij getuigen. En laat al die oudvaders maar eens leggen. Onderzoek de schriften. Ja, maar we hebben een uitlegger nodig. Nou, dat is niet Calvijn, dat is de Heilige Geest. Dat is niet Filippus. Die gebruikt de Heer als middel. Maar je kan het alleen maar van God leren. Als hij bekeerd mag worden, als hij echt bekeerd mag worden, dan ben je van de Heere bekeerd geworden. En als je door een oudvader bekeerd bent geworden, dan heb je op zijn best gesproken de bekering van de dwaze maagden. We moeten door de Heere, we moeten door die prediking, door die Bijbelse prediking, tot God bekeerd. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie? Kijk, dat vind ik nou mooi, hè. Er wordt hier niet alleen gesproken over het geloof. Dat doen ze in onze dagen. Nee, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is het criterium. Dat is het criterium. Want als die arm des Heren ons geopenbaard wordt, bij God vandaan, dan is het niet meer mogelijk om niet te geloven. Zo eenvoudig ligt dat. Daar hoeven mensen eigenlijk niet voor in te spannen. Daar hoef je niks voor mee te brengen. Mens moet openbaar komen als één stuk stof. Eén stuk drek, één stuk dood, gebrand. Waarvan hier gesproken wordt, een dorre aarde, er is geen leven in te vinden. En daar, in dat bestaan, wordt Christus geopenbaard. Daar gaat God de Vader zijn Zoon openbaren. Aan heel de wereld? Nee, niet aan heel de wereld. Aan degene die hem van de Vader geschonken zijn. Ja, geliefde. En dat is een nameloos ruim evangelie. Als je nou bedenkt dat Christus voor de overtreders gebeden heeft. Hij zegt in zijn hoge priesterlijk gebed, ik bid niet alleen voor deze, hè, voor zijn discipelen. Maar ook voor degene die in hun woord in mij zullen geloven. Nou, die zijn nog onbekeerd, dat zijn de goddelozen. Waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is. En daar bidt hij ook aan het kruis, Vader, vergeef het hun. Daar bidt hij niet voor al degenen die hem dat hebben aangedaan. Want er waren erbij, en de meesten waren erbij, die wisten absoluut wel wat ze deden. Die wisten absoluut wel dat ze de Christus aan het kruis sloegen. Die hebben de zonde, die hebben de onvergeeflijke zonde bedreven. Daarvoor bidt hij niet, hoor. Nee. Hij bidt hier ook voor die Romeinse soldaten die hem kinderbakslagen hebben gegeven. Die zijn klederen, die het lot over zijn klederen hebben geworpen. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En uit die Romeinse soldaten zijn er ook nog tot bekering gekomen. Want die Romeinse hoofdman die zegt, waarlijk, waarachtig, deze was Gods zoon, zegt hij. Waren heidense Romeinen? Jazeker, jazeker. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Ben je nou wel eens een heiden van God geworden, geliefden? Als je nou een heiden, kijk, als je nou als christen met God verzoend wil worden, dan gebeurt dat nooit hoor. Het zal nog gebeuren. We zijn niet anders als heidenen. Dode, dode heidenen. Een dorre aarde voor God geworden. Dat waren we niet in het paradijs. Nee, we zijn het geworden. Door onze eigen schuld, door onze eigen diepe val in Adam. Moed en vrijwillig. Daar hebben we voor gekozen. En daar wil een mens in blijven. Een mens wil niet zalig worden. Je kunt preken wat je wil. Maar als je denkt dat je een beroep kunt doen op de niet bestaande vrije wil van de mens, dat gebeurt vandaag al in grote getalen. Er gebeurt niks om mensen. Er kan wel veel beweging ontstaan onder zo'n prediking. Ik zie dat ook wel. En het zijn allemaal plastieke vruchten. Allemaal plastic appeltjes. Hè? Omdat ze geen vrucht hebben, dan moeten ze zelf, hè, dan moeten ze zelf de vrucht aan de boom hangen. Wat een zielige vertoning, mensen. Als je God nou niet kan laten werken. De Heere doet het. De Heere doodt en maakt levend. De Heere doet er hel op nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. En als de Heere het niet doet, dan gebeurt er niks. Wie heeft onze prediking geloofd? Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is het gebod. En als dat gebod niet vervuld wordt, als Christus niet de vervulling is van dat gebod, geliefde, dan gaan we door eigen schuld verloren. Dan liggen we reeds door eigen schuld verloren. Want die niet gelooft in de Zoon van God ligt al reden verloren. Mijn geliefde, kan ik je nou niet jaloers maken? Ja, natuurlijk mens is niet jaloers te maken. De natuurlijke mens, de christelijke natuurlijke mens, die is alleen maar uit op rijkdom om het beter te krijgen in deze wereld. Om overal bovenop te komen, om het lek boven water te krijgen. Maar weet je wat God doet bij zijn kinderen? Want die hebben dat ook geprobeerd hoor, om het lek boven water te krijgen. Geen onderscheid, absoluut niet. Weet je wat God doet met die emmer, met die lekke bodem? Dan gaat hij die bodem niet dichten, die slaat die bodem eruit. Nou, dan is het echt verloren. Ja. Dan is het echt verloren, juist. Maar in die verloren staat, in dat oordeel, dan gaat de Heere die sterke arm openbaren in het leven der zijnen. Dan gaat hij dat einde der wet openbaren als een wortel uit de dorre aarde. Nou, dat is niet mogelijk. En toch, wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dan heb je eigenlijk leren kennen als ene huilende, dorre, droge woestijn. Dorre mat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. En daar gaat de Heere. In die woestijn des levens, in dat Adam bestaan. Dan gaat de Heere die sterke arm openbaren. Maar als jij als zodanig niet wil leren kennen, en dat willen geen mensen, want we zijn maar vijanden van onze eigen zaligheid. Als je daar nooit van overtuigd bent geworden, geliefde, dan heb je geen werk Gods in je leven. Want daar ontdekt God de mens aan. Dat hij een vijand is van zijn eigen zaligheid. Ik wil niet dat deze koning over me is. Aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. En van de zonde geen last. Daar hebben we juist ons leven in. Maar is dat nou je last geworden, geliefde? Is de zonde je wel eens een last geworden? Een ondraaglijke last. Niet zomaar een last. Ja, dan zeg je van, nou ja, ik neem het erbij. Nee, dat kan. Gods uitverkoren volk, als een verloren zonder, als een last is, wordt geopenbaard. Hè? Want aan die arme zeren, daar gaat wat aan vooraf. Aan de geloof in Christus, daar gaat wat aan vooraf. Jazeker, daar maakt de Heer plaats voor. De Heer maakt zelf plaats voor zijn eigen werk. Hij schenkt geen goedkope genade die je kan verliezen. Nee, nee. Daar heb Christus zijn bloed gestort. De hoogste prijs voor zijn bloed. Genade is niet gratis. Genade is onbetaalbaar. En dat komt Christus uit niets te schenken. Voor niets. Hè? Maar dat is niet hetzelfde als gratis. Nee, nee. Het is wel gratis. Genade is wel gratis. Maar je moet het zien in de onbetaalbaarheid ervan. Hè? Als een mens daar iets voor zou willen doen, Dan komt hij tegen die berg van onbetaalbaarheid te lopen. Er is geen doen aan. Nee, er is ook geen doen aan. Er kan geen penning bij. Er kan geen traan bij. Bij het werk van Christus. Bij deze man van smart. Maar geliefd, ik heb u al gezegd dat alle bewegingen in deze wereld, als je die nou eens toetst aan dat tweede vers, het tweede gedeelte, en vers 3. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Zie je, een mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Hij ziet niks in Christus, helemaal niks. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man versmarten, een verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Niets geacht. Dus alle pretenties, alle vrome pretenties van de mens worden hier verdampt. Het heeft geen betekenis. Alle politieke bewegingen hebben geen betekenis. Niks. God brengt er nog geen procent van in rekening. Niks. Het is alleen maar tot je eigen oordeel als je daarin participeert. Als dat nou je leven is, geliefde, kom je straks voor God te staan en dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. Want gij hebt niets gezien in die man van smarte die ik heb geopenbaard als een sterke arm. Want in al zijn zwakheid was dat de sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Maar hij is niet als koning verschenen in zijn koninklijke pracht. Hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Niet zijn godheid, maar wel zijn goddelijke heerlijkheid heeft hij afgelegd. Want als God kon hij niet lijden en sterven. God kan niet lijden en sterven. Maar Christus was niet uitsluitend mens. Nee, nee. Het woord is vlees geworden en daarin, in die menselijke natuur, in het vlees, heeft Christus onder de toren Gods die last der zonde gedragen. Niet naar zijn goddelijke natuur. Zijn goddelijke natuur heeft hem daarin ondersteund. Christus is God en mens tegelijk. Niet verweven, niet gemengd. Die goddelijkheid is niet met de menselijke natuur vermengd. Nee, nee. Zuiver onderscheiden. Hij is God en mens in één persoon. En dat was hij ook. Zoals die hier staat beschreven als de man van smarten, dat was die ook als kinderke liggende in de kribbe. Daar lag God en mens tegelijk. Maar we zagen er niks in. Geen mens. De reformatorische beweging ziet niks in deze man van smarten. En van nature zien we er helemaal niks in. En toch moet Gods volk eraan ontdekt worden dat juist deze man van smarten, verzocht in krankheden, die veracht werd door alle bewoners op deze wereld, dat dat nou hun zaligheid is in de dorre doodsheid van hun Adamsbestaan. En zo wordt hij ook geopenbaard. Zo werd hij de moorman geopenbaard. Die dag eerst dat hij in dat oordeel wat er in Jesaja 53 staat beschreven, dat hij daarin om zou komen. Maar hij wist niet dat het de Christus was in zijn plaats. Dat is nou het wonder, geliefde. Want als de Heer je openbaart, als die dorre, droge woestijn, waar geen laven is en waar geen leven in te vinden is. Daarin verschillen we niet met de dode zee. Een mens is een dode zee gelijk. Dood in zonden en misdaden. Maar als dat van ons van Gods wegen wordt geopenbaard. Daarin is Christus gekomen. Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit de dorre aarde. We gaan er eerst een versje van zingen. En wel Psalm 22 en daarvan het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond van dorst gekloofd. En wat er verder volgt in dat 8e zangvers van Psalm 22. Thank you.
geliefden, in de gedaante waarin Christus ons geopenbaard wordt in Jesaja 53, in zijn lijden, daarin wordt ook Gods volk getekend. Als je van Christus bent, dan ziet niemand geen gedaante nog heerlijkheid in je. Dan word je net als Christus, hoewel Christus dat borgtochtelijk voor zijn kerk in die gedaante is gekomen. Als een man van smarten verzocht in krankheden, daar wordt ook zijn volk geopenbaard. Dan word je veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dan ziet niemand meer iets in je. Dan word je die man van smarten gelijk, verzocht in krankheid, een iegelijk, dan gaat een iegelijk zijn aangezicht voor je verbergen. Als je dan mensen, vrome mensen op straat tegenkomt, dan draaien ze haar hoofd om. Dan gaan ze haar aangezicht zetten en zeggen, daar heb je die pest weer. Ja, dat zeiden mensen van Paulus ook, want Gods volk is niks vreemd hoor. Ja? Ze zullen dat lijden van Christus. Er is nog lijden over, geliefden. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Nou, daar spreekt dit hoofdstuk ook van. Hier wordt onze heiligmaking geopenbaard. Christus, de man van smarten, verzocht in krankheden. U zegt, zo ook het nog nooit verstaan. Ja, maar of u het verstaat of niet, of u het gelooft of niet. God heeft het geopenbaard. En zo wordt hier wordt onze rechtvaardigmaking, hier wordt onze gerechtigheid en onze heiligmaking geopenbaard. Waarvoor iedereen zijn hoofd omdraait. Voor deze gerechtigheid, waarin en waardoor en waarmee wij voor God kunnen bestaan, draait elk mens zijn hoofd om. Ik heb u al gezegd, een mens van nature, we staan in de rij voor de boom der kennis, des goeds en des kwaads. En dan moet je niet aan het verleden denken, dat is de oorzaak. Maar dat komt elke dag in een mensenleven openbaar. Daar is hij op uit. He? De gestolen wateren zijn goed. Zoet. Ja, ja. Dat is ons leven, oh liefde. En daar hoef je echt niet naar een ander te kijken. Echt niet. Want dan word je de grootste der zondaar. Als je in dat licht, in die spiegel der wet geopenbaard wordt. Als die eter van de verboden vrucht. Ik heb gegeten. Dat was de belijdenis van Adam. Maar geliefde. Dat wordt nou de plaatsbekledende belijdenis van Christus voor zijn volk. Ik heb gegeten, reken mij de straf toe. En heb nog geen zonde gekend of gedaan. Maar hij is wel de grootste zondaar geworden in de toerekening. Hij is tot zonde gemaakt. Daarom kostte hem dit leed en al die slagen. Daarom. Hij heeft het gewillig op zich genomen om die straffen der ongerechtigheid weg te dragen. In een zee van eeuwige vergetelheid. Die zonde. Waardoor wij moesten wegzinken. In een zee van eeuwige rampzaligheid. Daarvoor heeft God de Vader. Zijn zoon overgegeven in de dood. En de zoon heeft het vrijwillig op zich genomen. Om zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Dat wordt gekend, geliefde. Maar als dat geschiet, als dat mag geschieden in ons leven, dan word je de verachtelijkste onder de mensen. Vooral in de vrome godsdienst. In welke kerk je komt, of je bij dominee Roos komt, ik moet mijn man een paard noemen, want anders dan slaap je in. Bij welke dominee je ook komt, als je het eigendom mag worden van de man van smarten, dan gaan ze je haten, verlaten en verachten. In welke kerk je ook komt. Want het zijn synagogen des Satans. Er staat geen dominee in de bressen. Het zijn allemaal huurlingen. Zwaaien met de tweede tafel der wet en de eerste tafel der wet onder je voeten vertrappen. Ja, daar zou je achter komen. Want dan geloof je niet in Christus die op het hoogst de eerste tafel der wet verhoogd en de tweede tafel der wet vervuld heeft. Daarom zeg ik dikwijls, degene die de wet Gods relativeren in de heilige eisen,
Die geloven absoluut niet in Christus. Want die weten niet welke hoogste prijs Christus dat gekost heeft. Om die heilige wet Gods tot de laatste titel in Jota te vervullen. Om die drinkbeker van Gods gramschap tot de laatste druppel te ledigen. Dan ga je niet meer lichtvaardig spreken over de wet. En dan ga je niet de wetten aan de hand nemen om met Mozes te hoereren. Want dat is het. De wet doen uit dankbaarheid, dat is hoereren met Mozes. Dat is hoereren met die oude mens. En dan blijkt het nog heel veel, hoewel Gods volk daarin kan vallen. Dan blijkt het heel veel dat je nog een oude mens bent onder de wet en nooit met God verzoend bent geworden. Dat heb je allemaal maar aangenomen. Met een ingebeelde toepassing. Nee, Gods volk wordt eerlijk zalig. Daarom staat er in Gods woord geschreven, zie je onder de recht verloren, door een rechte weg. In die doorgang door de enge poort, waar geen enkele eigen gerechtigheid geduld wordt. Daar komen lijken. Daar komen ze als een lijk aan het einde der wet voor die poort te liggen. Dat is waarachtig Gods leer. Dat is de leer van Christus. Want de doden zullen horen in die poorten der gerechtigheid. Daar gaan ze door die poorten der gerechtigheid. Omdat de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Maar dan heb je eerst jezelf leren kennen in het licht van Jesaja 53. In het oordeel Gods. Zo zag die moord maar zichzelf. Hij las de profeet Jesaja. Hij las de Christus niet in. Absoluut niet. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Hij wist het niet. Maar hij zei het vanuit zijn oordeel, omdat dit hoofdstuk hun openbaarde. Wat we hebben veroorzaakt, wat hij had veroorzaakt door de zondeval in Adam. En als je het zo niet verstaat, dan versta je niks. Heel eenvoudig. Dan ga je niet te ver. Nee, je verstaat er niks van. Dat is toch al iets van vandaag. Dat is de kerk van vandaag, waar je op komt. Is Gods volk er dan niet meer? Jazeker. De Heer haalt zich over. Zijn 7000 die de knie voor Baal niet buigen. Maar dat is meer Gods verborgen volk. Het moet nog allemaal geopenbaard worden. Als de Heer gaat pronken met zijn eigen werk, dan komen ze openbaar. Elias stond er alleen voor. Maar onder koning Asa bijvoorbeeld, niet alleen onder koning Asa, onder koning David, dan komen ze openbaar. En dan komen Gods knechten, worden dan types van Christus. Hè? Hoewel Simson altijd eenzaam is gebleven. Dat was een heerlijk type van Christus, om het zomaar eens te zeggen. Want Christus heeft net, die meerdere Simson, heeft de pers alleen getreden. Niemand van de volk dat was met hem. Daar was Simson een bijzonder heerlijk type van. Jazeker. Maar onder het koningschap van de Godvrezende koningen, die hebben geen aanhang gekregen. Nee. Die Godvrezende koningen hebben de wetten Gods hersteld in hun heerlijkheid en hun functie. En in hun doelmatigheid en in hun goddelijke eisen. En toen is er ook volk tot bekering gekomen. En die zijn ook openbaar gekomen. Jazeker. Maar er was honderden jaren geen profetie meer geweest. Dus toen de volheid van de tijd in vervulling ging, toen was het één grote dorpbeweging. Eén grote dorre woestijn. Er waren nog twee mensen die de verwachting Israëls, die in de verwachting waren, moet ik zeggen, van de verwachting Israëls, van de belofte Gods in Christus. Simeon en Anna. De Heer houdt er altijd twee. Als de kerk tot niets schijnt geworden te zijn, dan heeft de Heer altijd toch twee. Altijd. Twee of drie. En soms lijkt het een eenmansgang. Want die twee die zijn dikwijls nog, ja. Anna zat niet bij Simeon op schoot, om het nou zomaar eens te zeggen. Misschien hebben ze wel niet van elkaar afgeweten. Voordat de Christus geboren werd. Of voordat de Christus in de tempel gebracht werd. Het was een eenzaam leven, zowel voor Simeon als voor Anna. En toch waren ze allebei in verwachting. Van de belofte van de geboren koning der Joden. En Zacharia, of Simeon was een belofte gedaan,
door de Heilige Geest dat hij de Christus der Schriften met zijn natuurlijke ogen zou zien, eer hij zou sterven. En Gods belofte moet vervuld worden. Dat kan niet anders. Anders zou God zijn godheid verliezen. Dan zegt Simpson bij Ramat Lege, als die van dorst dreigt om te komen, Heere, Heere, zegt hij, gedenk toch mijner. En dat ik niet in de handen zal vallen van deze goddeloze, onbesneden Filistijnen. En zo heeft Christus het opgenomen voor de eer des vaders toen die uitsprak, mij dorst, opdat wij nimmer meer zouden dorsten, opdat wij zouden drinken van het water des levens om niet. O alle gij dorstige, kom tot deze wateren. En gij die geen geld hebt, gij die zijt, als een dorre, droge, uitgebrande woestijn, kom tot deze fontein des heils, hij komt tot u. Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Je moet hem niet buiten de deur zoeken, maar in je eigen helpput. Daar bevindt hij zich op de bodem van je bestaan. En zo hebt hij mij gevonden in mijn hellevaart. En toen is hij mijn hemel geworden. Amen, lieve Heer Jezus. En zo leert Gods volk Christus kennen. Want als die sterke arm zich openbaart, die openbaart zich in het oordeel van ons bestaan. In die dorre, droge woestijn, in die eeuwige hitte des vuurs. Daaruit, daarin, daar wordt Christus geopenbaard. Zo is die geopenbaard geworden. In de hellevaart van die Mormon. Wat een heerlijk evangelie. Als hellevaders nou nog zalig kunnen worden, wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? We zijn alle hellevaders. We zijn alle op reis naar de eeuwige rampzaligheid. Maar wie kent het? Wie weet het? Wie heeft het nou mogen beleven? Om het maar eens eenvoudig te zeggen. En laat die schreeuwende dominees, ja, je moet geloven, sluit die maar ver buiten je deur. Want deze koning, die ons van Israëls God gegeven is, die openbaart zich in de dorheid en de droogheid, in het uitgebrande bestaan van je Adamsbestaan, van je hellebestaan. Nou, ruimer kan ik het toch niet preken, geliefde. Als Christus zich openbaart bij een mens die alleen maar hel en verdoemenis heeft, dan kan ik toch niet ruimer preken. Christus is niet op zoek naar beste mensen. Hij is niet op zoek naar vrome mensen. Hij is niet op zoek naar bekeerde mensen. Hij is op zoek naar degene die alleen maar een hel bestaan hebben. Erfwachters van de hel. Zo zat Levi in het tolhuis. In het voorportaal van de hel, want dat was een tolhuis. Zo zat Zacchaeus in de vijgenboom. En hij moest door Jericho gaan. Hij moest door Samaria gaan. Geldt dat ook voor u en mij, geliefde? Ja. Zo moest Christus door mijn hellebestaan gaan. Om deze zondaar toe te brengen. Dat is toch wat, geliefde? Dat zonde krijg je niet klein. Dat krijg je in de eeuwigheid niet klein. Dat krijg je nooit klein. Want als dat wonder klein wordt, dan is het niet van God.
Nee.
Daarover gaat Gods volk zich verbazen. Omdat ze zo'n getrouwe zaligmaker hebben die ze. Hij kan ze wel eens een ogenblik. Ze kunnen hem wel eens een ogenblik uit het oog verliezen. Maar hij de zijne nooit. Nee. Ze kunnen ze wel eens uit hun gedachten verliezen. Maar als een vrouw haar zuigeling zou vergeten, nou dat zou nog mogelijk zijn. Hè? Want er worden er nog, in onze dagen worden er ook vele te vondeling gelegd in de abortushuizen. Hè? Dan vergeten de moeders de zuigeling en dan laten ze die zuigelingen slachten in stukken snijden. Het wordt allemaal door de christelijke politiek gedoogd. Maar als je zo straks voor God komt te staan, wat zal dan je einde zijn? Wat zal dan je einde zijn van al die christelijke politiekers? Wat zal dan je einde zijn als je altijd op zo'n partij gestemd hebt? God is geen partijgod. God is geen democratische God. Als je niet openbaar gekomen bent, als één verdoemelijk stuk uitgebrand woestijnstuk, stof en as, met maar één recht op de eeuwige rampzaligheid, dan weet je van het wonder van zalig worden niks af. Dan weet je er niks vanaf. Nee, het begint niet met de liefde Gods. Hè? Dat is wel Gods oogmerk, dat is wel Gods drijfveer. Hè? Al zo lief hebt hij de wereld gehad. Dat hij zichzelf in Christus met de wereld verzoend heeft. Jazeker. Die eeuwige liefde Gods. Maar de bekering begint niet met de liefde. Die begint met het stuk van de vergeving der zonden. En op grond van de vergeving der zonden komt de Heilige Geest in ons wonen. Die de liefde in ons hart uitstort. Dat is de orde hoor. Als je daarvan afwijkt en je zet de liefde op voor het geloof. Dan heb je een vals geloof. Dan heb je een valse bekering. En dat wordt bijna in alle kerken geleerd. Dat het begint met de liefde. Het begint. Je kan niet met de liefde voor God verschijnen. Nou. Je kan alleen met de gerechtigheid van Christus voor God bestellen. Daar begint het mee. Die toegerekende gerechtigheid. Die door het geloof ontvangen wordt. Daarin staat het geloof alleen. En waaraan kan je het herkennen? Aan de vrucht, zegt de Heer Jezus. Aan de vruchten zult gij hem kennen. Paulus zegt, wij worden gedreven door de liefde van Christus. Op grond van de vergeving der zonden. Want de Pinkster kan alleen maar Pinksteren worden. Als het Pasen geweest is in de toepassing des harten. Anders niet. Die orde draaien ze tegenwoordig om. Hè? Dan zetten ze de Pinksteren voor Pasen. En de liefde voor de vergeving. En de bewerker van de zonde. Nou, dat is een valse leer. Daar moet je ernstig voor waarschuwen. Want voor deze man van smart heeft niemand liefde. Niemand! Die wordt gehaat, gesmaad. En vraagt. En toch gaat die man van smarte intrek nemen bij zijn vijanden. Op grond van zijn voorbeden, op grond van zijn offeranden. Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Wie wordt er dan uitgesloten? Mens sluit zichzelf uit. Een mens wil te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Als dat nou je bestaan is, geliefde, dan ga je straks voor eeuwig verloren. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te doen. Te goed om gerechtvaardigd te worden. Te goed om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. En toch gaat de Heer zijn volk dat wel leren. In de toepassing des harten. Dat is geen proces. Dat is een punt des tijds. Wedergeboorte is geen proces hoor. Dan zeggen ze ja, de engere zin van de wedergeboorte en de ruimere zin. Daar wil ik ook nog wel over spreken. Maar de wedergeboorte hè, als de levendmaking. Dat is een punt destijds, dat is geen proces. Nee. Van lieverlee, dat is een goddeloos woord. Van lieverlee, dat is een goddeloos woord. Ten aanzien van de waarachtige wedergeboorte en de rechtvaardigmaking, dat is een punt destijds. Ik zeide in uw bloeden leef. Op grond van zijn eigen bloed. Op grond van zijn eigen bloedstorting. Maar dan zou je ook veracht worden, dan zou je ook gesmaad worden, dan zou je ook gehaat worden. En daarom, dat is ook een waarachtige vrucht van de genade in Christus. Gij zult door alle gehaat worden. En dan gaan ze je als niet achter. Nou, maar geef het. Het is slechts een verdrukking van 10 dagen. En dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Want deze koning is ons van Israëls God gegeven. Ons van Israëls Gods geopenbaard en verklaard. Toegepast. Dan heb hij tot je hart gesproken, tot je verloren ziel gesproken van vrede. Dat wordt bestormd, dat wordt bevochten. Daar kom je weer, daar rol je weer mee om. Niet met Christus, maar met je eigen. Ja, van de ene dood in de andere dood. Van de ene verlorenheid in de andere verlorenheid. En toch bewaard. Wel ter helle gevaren, maar niet verbrand. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat is me toch wel zo'n eeuwig godswonder geworden, mensen. Toen ik daadwerkelijk ter helle voerde, geestelijk te verstaan. En toen ik mijn ogen opsloeg, toen zei hij, ik leef en gij zult leven. Niet verbrand. Omdat hij zich heeft laten verbranden onder de toren Gods. Toen hij het uitgeroepen heeft,
Het is volbracht. Toen hij het uitgeroepen heeft. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Toen is Christus onder het recht verloren gegaan. Vrijwillig. Want hij gaf de geest. Hij heeft zich vrijwillig overgegeven in de dood. De dood had geen macht over hem. Hij had macht over de dood. En hij heeft zich vrijwillig overgegeven in de dood. Opdat de doden zouden horen de stemmen des Zoons van God. Ik leef en gij zult leven. Amen. Lieve heren. Als uw oog op ons geslagen is van eeuwigheid, dan zullen we eeuwig zalig worden. In en door Christus. Maar mochten we als verloren zondaren geopenbaard worden, opdat we dat wonder van zalig worden zouden mogen kennen. Opdat we hem zouden mogen kennen, die ons leven is. Heren, het gaat altijd in een weg die we niet verkiezen en nooit verkiezen. Maar als gij het doet, dan gaat het vanzelf. Niet aan onze zijde, maar achteraf zullen we daarvan getuigenis afleggen. Hij mijn gerechtigheid en ik zijn zonde. O Heer, doe het nog onder ons. Breid uw koninkrijk nog uit. Verheerlijk uw naam en kracht. In en om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 22. En daarvan het 9e zangvers. Mijn beenderen kan ik tellen één voor één. Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreen. Ze ontzien zich niet om met mijn tegenheen hun geest te strelen. Wat er verder volgt in dat 9e zangvers op Psalm 22. God, u zij alle de eer. Amen.